Broeders en zusters, vanavond mag ik u meenemen naar nummerie 21. Nummerie 21. Nog steeds de geschiedenis van Israël in de woestijn. Nummerie 21. En vanaf vers 5. Nummer 21 vanaf vers 5 waar staat: En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: Wij hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heere zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover. En als het goed is, dan herinnert u zich meteen de uitspraak in Johannes 3, vers 14, waar staat: Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Waarna volgt het bekende vers Johannes 3, vers 16 natuurlijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat dit schriftgedeelte hier rechtstreeks in verband gebracht wordt met wat wellicht het bekendste vers is uit de hele Bijbel. Want het blijkt dan dat deze koperen slang die Mozes maakt en waartoe hij opdracht gekregen heeft om die te maken, dat deze koperen slang rechtstreeks een beeld is van de Zoon des Mensen. En dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Want zo staat het in Johannes 3, vers 14 tot en met 16. Lijkt me een tamelijk duidelijke zaak, een zeer voor de hand liggende zaak. En toch zit er nogal wat anders, nogal meer achter deze uitspraken hier in nummerie 21 en achter de geschiedenis die ons hier wordt voorgesteld. In de eerste plaats is het zo dat er sprake is van het manna. Een manna wat Israël niet beliefde. Dat was trouwens ook al niet voor het eerst, want men had er al eerder over geklaagd dat het niet smaakvol genoeg was. En het oude verhaal komt overeen met het oude Nederlandse lied. Dat zegt: alle dagen bruine bonen, juist. Goed zo, er is toch een cultuur in de zaal. Alle dagen bruine bonen, dat is zo lekker niet. Hè? Ik zal het niet voorzingen, maar goed. Want wat het ook is, als men het alle dagen krijgt, dan wordt men er een keer zat van. Dat wil zeggen, in gewoon Nederlands, dan wordt men daar verzadigd van. Men blieft het niet meer, men wil eindelijk wel eens wat anders. En dat is ook het resultaat van het manna wat men elke dag krijgt. Al moet erbij gezegd worden dat de schrift zegt dat de Israëlieten erg vindingrijk waren in de wijze van bereiden van het manna. Want ze deden er van alles mee. Hè? Ze maakten er van alles van enzovoorts. Kortom, er zou een heel kookboek over ontstaan zijn. Maar niettemin, het bleef gewoon alle dagen manna. En dat is het maar net. En op een gegeven moment zeggen zij hier: Wij walgen over dit zeer lichte brood. En de gedachte die daarachter zit, achter dat lichte brood, is natuurlijk dat het, ze vinden het niet voedzaam genoeg. Daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen, men wijst in de praktijk gewoon af wat de Heer hen gegeven heeft. En daarbij moeten wij natuurlijk meteen terugdenken aan de eerste keer dat dat manna uit de hemel kwam. Dat was namelijk in Exodus 16. Bij welke gelegenheid ook meteen de verklaring van het manna volgt. Dat wil zeggen, er wordt gezegd wat het uitbeeldt. En we hebben daar, dacht ik, al eens bij stilgestaan. De uitspraak namelijk in Exodus 16, vers 15 en 16. Waar gezegd wordt in vers 15: Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot het ander: Het is man, want zij wisten niet wat het was. Want dat is man of manna in het Hebreeuws, is gewoon een vragend voornaamwoord. Welke dan ook maar, dat doet er niet toe, vragend voornaamwoord. Dus ze zeiden, wat is het? En zo werd het toen vervolgens ook genoemd. In het Hebreeuws man. En dus staat het er zo, hè? Het is, ze zeiden, het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen, dit is het brood het welk de Heer jullie dit eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Want zo lees ik dat altijd. Ik ben me bewust dat ik het wat anders lees dan gebruikelijk. Maar als u het mij vraagt, staat er, wordt er gewoon in twee zinnen verklaard wat het manna is. Namelijk, hij zegt eerst, dit is het brood het welk de Heer jullie dit eten gegeven heeft. En dan volgt er nog precies zo'n zin. Maar nu met de betekenis ervan, de typologische betekenis, namelijk, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Met andere woorden, het manna is domweg een beeld van het woord van God, zoals dat uit de hemel nederdaalde. En dat, die gedachte ontstaat niet door deze wat bijzondere wijze van lezen van deze verzen, maar die gedachte wordt gewoon rechtstreeks onder woorden gebracht in Johannes 6, waarin er sprake is van die geschiedenis van de wonderbare spijziging, zo heet dat daar, hè? De wonderbare spijziging. En waarna, in de rest van het hoofdstuk, in Johannes 6, de Heer een verhandeling houdt, een soort redenvoering houdt over dat manna, of althans naar aanleiding van dat manna. Want dit manna in de woestijn was natuurlijk ook een wonderbare spijziging. En in beide gevallen kwam dat voedsel bij de Heer vandaan. In Exodus 16 was dat natuurlijk het manna en in Johannes 6 was dat, waren dat die vijf broden en die twee visjes die via de handen van de Heer Jezus inderdaad vermenigvuldigd werden, zodat het volk wat er aanwezig was, alle 5000, hè, dat het volk wat daar aanwezig was, daar precies genoeg aan had. En de Heer geeft daar wat commentaar op en zegt dan, onder andere, hij zegt, even kijken. Oh, ik zit op de verkeerde bladzij, vandaar dat ik het niet vinden kan. Hij zegt in vers 31 van Johannes 6, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. En die uitspraak, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten, die is weer afkomstig van bijvoorbeeld Psalm 78. En daar gaat het inderdaad over het manna, zodat het manna inderdaad genoemd wordt brood uit de hemel. Maar daarna zegt de Heer in vers 32, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Waarbij de Heer dus eigenlijk zegt, ik ben dat brood. Nou ja, goed, dat zegt hij later ook in vers 48, hè? Want daar staat het ronduit. Maar de Heer past hier dat manna uit de hemel meteen op zichzelf toe. Hij zegt, het was dan brood uit de hemel, maar het ware brood uit de hemel is degene die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld, niet voor de wereld, aan de wereld leven geeft. Want brood geeft aan de wereld, aan de mens zeg maar, leven. En daar gaat de Heer later op door, dus inderdaad in vers 47 van Johannes 6. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, uitgebeeld in dat brood. En dan zegt hij ook, ik ben het brood des levens. En uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en niettemin zijn zij gestorven. Niettemin lees ik er dus even bij, hè, want daar gaat het om, hè. Desalniettemin zijn zij gestorven. En dan weer over zichzelf. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Want manna onderhield slechts tijdelijk leven, maar dat waar het manna een beeld van was, namelijk de Heer Jezus Christus, die geeft die geen tijdelijk leven, maar inderdaad eeuwig leven. En dus heet de Heer hier het brood des levens. Zo staat het dan ook weer in vers 51. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetgeen ik geven zal voor het leven der wereld. En ik wijs er maar meteen op dat deze laatste uitspraak natuurlijk niks anders betekent dan de voorgaande uitspraken. Als de heer dus zegt, het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld, dan heeft hij het niet over zijn dood, maar uiteraard over zijn opstanding, over zijn opstandingsleven. Hij geeft zichzelf, de levende, aan degene die in hem geloven, zodat die deel zouden krijgen aan zijn leven. Precies die gedachte is het. Het is dezelfde gedachte, zelfs dezelfde grammaticale constructie als in vers 33. Hè? Want de broodgod, zei die uit de hemel nederdaalt en die der wereld, en dus aan de wereld, het leven geeft. En vers 51, het brood dat ik geven zal is mijn vlees, hetgeen ik geven zal voor, en dus ten behoeve van, en dus aan het leven der wereld. Waarbij blijkt dat inderdaad het manna een type is van de Heer Jezus Christus. Het manna viel uit de hemel, omdat de Heer Jezus inderdaad uit de hemel zou nederdalen. Hij was van de hemel afkomstig, net als het manna. Zodat er een rechtstreeks verband bestaat tussen dat manna wat de Israëlieten afwezen en de Heer Jezus die later door de Israëlieten zou worden afgewezen overigens, want daar komt het op neer. En dan ben ik maar weer even terug in nummer 21. Daar staat dan dat de Israëlieten zeggen, hier is geen brood, ook geen water en onze ziel walgt van dit of over dit zeer lichte brood, namelijk over dit manna. Men beliefde hen het niet. Het eigenaardige is dat aan de ene kant vastgesteld moet worden dat ze niet wisten wat het was, en aan de andere kant wisten ze wel dat ze het niet beliefden. En het bijzondere daarvan is dat dat rechtstreeks van toepassing te brengen is op de Heer Jezus Christus, van wie ze niet wisten wie hij was, maar ze beliefden hem in elk geval niet. En dat is een gedachte die we de hele Johannes-evangelie door tegenkomen. In het hele Johannes-evangelie door wordt de vraag gesteld wie die Heer eigenlijk is. Eerst wordt die vraag al gesteld in hoofdstuk 1 aan Johannes de Doper. Wie bent u? Bent u de Messias? Nee. Bent u de profeet? Nee. Bent u Elia? Nee. Wie bent u dan wel? En toen gaf hij een antwoord, waardoor ze nog niks wijzer werden, dus toen wisten ze het nog niet. Want toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. En dat is helemaal een duister antwoord, omdat de uitspraak uit Jesaja 40, waaruit Johannes de Doper citeert, de uitspraak uit Jesaja 40 over de stem des roependen in de woestijn, is feitelijk niet eens in de eerste plaats, althans op Johannes de Doper van toepassing, maar op de Heer Jezus zelf. Nou goed, dat ga ik nou ook maar niet uitleggen, maar zo is het wel. Zodat men toen nog niet wist wie Johannes de Doper was. Daarna krijgt men te maken met de Heer Jezus, die dan wordt aangekondigd door Johannes. En van hem wordt gezegd, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar voor zoiets, voor zo'n lam Gods dat de zonde der wereld weg zou nemen, was binnen het Jodendom in elk geval geen plaats. Zo iemand kenden zij niet. Sprak hen dan ook hoegenaamd niet aan. Nou ja, dat is hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 weet ik zo gauw niet niks uit aan te halen. Maar hoofdstuk 3, ja, hoofdstuk 2 wel. Want daar staat dat er iemand was die de Heer kende. Dat was hij namelijk zelf. Maar dat is een tekst die gewoonlijk heel slecht begrepen wordt of anders wordt toegepast. Er staat namelijk in de laatste verse van Johannes 2 dat de Heer vertrouwde zich aan hen niet toe, want hij zelf wist wat in de mens was. Maar meestal dringt niet door dat die uitspraak heel goed op hemzelf van toepassing kan zijn. Namelijk, hij wist zelf wie hij zelf was. Hij kende zichzelf. Daar gaat het om. Nou goed, daar ging het dus ook over. Wie is hij dan? Nou goed, en meteen één of twee versen verder vinden we het verhaal van Nicodemus die tot de Heer komt bij nacht en die dan meteen de vraag stelt, alleen stelt hem wat uitgebreid en wat plechtig, zoals voor een theoloog gebruikelijk. Hij zegt dus, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Maar de vraag is natuurlijk gewoon, wie bent u? Een leraar van God gekomen, dat zal dan wel. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, wie bent u? En eventueel bent u wellicht de beloofde Messias. Want daar gaat het natuurlijk om. Maar zo blijven de vragen gesteld worden. Verderop in het hoofdstuk vind je het weer. Want daar wordt er gesproken aan de ene kant over Johannes de Doper en aan de andere kant over de Heer Jezus. Waarbij gezegd wordt dat Johannes de Doper is van beneden, uit de aarde dus. Maar de Heer Jezus is van boven. En daarom kent men hem niet. Staat er allemaal bij. Kortom, ben ik door hoofdstuk 1 tot en met 3 gegaan. In hoofdstuk 4 krijgen we het nog een keer, hè. Want er is ook de vraag, wie is die man eigenlijk die daar zit bij die put? De Jacobsbron, bij die Samaritaanse vrouw, weet je. Die kwam niet verder dan vast te stellen dat hij een Jood was. Waar dat aan gezien kon worden, weet ik ook niet. Maar dat, in ieder geval, dat wist zij. En daarna stelt zij vast, aan het eind van de geschiedenis, stelt ze vast wie hij is. Hij moet namelijk de Messias zijn. Het eigenaardige daarbij is dat dus niet iemand uit de 2 stammen, maar iemand uit de 10 stammen, want daar komt het op neer, inderdaad tot erkenning komt van wie de Heer Jezus is. Dat wil zeggen niet iemand van Jeruzalem, een Jood dus, maar iemand uit Samaria. En dat staat eigenlijk voor de 10 stammen. Maar niettemin, de vraag is steeds, wie is hij eigenlijk? Nou, terwijl ik praat ben ik al in het volgende hoofdstuk, ben ik in hoofdstuk 5. Want daar blijkt hij niemand anders te zijn dan een engel des Heren. Maar dan moet je nog nauwkeuriger lezen. Want daar staat dat een engel des Heren zou afdalen in het water van Bethesda. En wie er dan ingeworpen werd zou gezond worden. En in plaats daarvan verschijnt de Heer en de man in kwestie wordt inderdaad gezond. Zodat de Heer daar eigenlijk gewoon die engel des Heren is die zou afdalen in het water van Bethesda. Nou, zo kun je nog een poosje doorgaan. Totdat later in hoofdstuk 12, want er springt maar een eind over. Totdat later in hoofdstuk 12 gezegd wordt. Wij hebben gehoord dat als de Messias komt zal hij altijd blijven. En hoe zegt gij dat hij moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? Nog steeds dezelfde vraag. Wie is hij? Men kent hem niet. Maar het is datzelfde Bijbelboek wat hem in hoofdstuk 6 voorstelt als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Maar Israël kende hem niet. En daarom heet het manna, manna. Niettemin blijkt, ook uit hetzelfde Johannes-evangelie, dat men hem toch niet moest. Men kende hem niet, maar niettemin, men moest hem niet. En dat is precies wat over het manna naar voren gebracht wordt hier in nummerie 21. Hier is geen brood, ook geen water en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Men kon er niks mee, men had er niks aan, het smaakte niet, kortom, het was niet gepast. Men bliefde het niet, daar komt het op neer. En als resultaat van deze afwijzing van het manna, en daarmee als resultaat van de afwijzing van de Heer Jezus Christus, want dat is dan de werkelijke achtergrond van die geschiedenis in nummer 21, als resultaat daarvan staat er dan in vers 6, toen zond de Heer vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. En dan weten wij hoe het verder gaat. Het gaat namelijk verder met dat als er zoveel doden vallen, dan komt men toch weer tot Mozes, want dan moet Mozes weer een goed woordje doen. Dan fungeert Mozes ineens als hoge priester, merkwaardig, hij moet voor het volk bidden. Och, waarom ook niet, zijn broer was hoge priester en hij was ook uit Levi, dus vooruit, niet waar. Dus hij bidt voor het volk, daar staat het toen, bad Mozes voor het volk aan het einde van vers 7. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang. Dat wil zeggen, in vers 6 zond de Heere vurige slangen. En wij weten niet precies waar zij vandaan komen, want dat staat er niet bij. Of we moeten gewoon zeggen, ze kwamen bij de Heer vandaan. Maar goed, helemaal letterlijk weten we dan nog niet waar ze vandaan kwamen. Maar deze laatste, daarvan wordt tot Mozes gezegd, maak u een vurige slang. Die moest hij dus zelf maken en verhogen, stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, haar, die slang namelijk, zo zal hij leven. En dat is wat hij deed. Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als de slang, als een slang, een van die anderen, die de Heere gezonden had, iemand beet. Zo zag hij op de slang die door Mozes gemaakt en verhoogd was. En zo bleef hij levend. En dat is nogal een vreemde situatie natuurlijk. Omdat we dan leren dat men door de slangen die de Heer gezonden had, werd men ziek en stierf men zelfs. En door de slang die Mozes gemaakt had, nou ja, op aanwijzingen van de Heer. Maar door de slang die Mozes gemaakt had, bleef men leven. Dat is toch een eigenaardige zaak. In de eerste plaats vanwege het verschijnsel dat het in beide gevallen gaat om dezelfde dingen. Vurige slangen namelijk. De beschrijving is volkomen gelijk. Behalve dan dat als Mozes hem maakt, dan heet het ineens een koperen slang. Maar de opdracht was net zo goed. Maak u een vurige slang. Precies zo'n ding dus als wat de Heer ook gezonden had onder Israël. Het is dus overeenkomst. Er moet dus ook een overeenkomst in de betekenis zitten. Aan de andere kant is het zo dat wat de Heer zond bracht inderdaad de dood. Maar wat Mozes maakte uiteindelijk, aan het eind van het verhaal, dat bracht leven. En dat is toch wel een heel merkwaardige zaak. Of niet? Ja, dat lijkt me wel problematisch. Waarna nog iets anders, nog een heel andere vraag overblijft. En die geeft uiteindelijk ook de oplossing van het vraagstuk. Dat is namelijk, wat is eigenlijk een vurige slang? Want ik ben wel eens in Artis geweest, maar ik heb er nooit een gezien, hè?
Een
sidderaal. Een sidderaal. Noem je dat ook een slang? Die geeft licht, hè?
Ja.
In Artis inderdaad, ja. Ze hebben daar een heel mooi aquarium. En daar vind je inderdaad sidderalen, ja. Dat is waar. Nou goed, een andere keer gaan we eens een conferentie houden in Artis. Boersma zal het opschrijven. Wat houdt hij dan? Goed, hebben we dat weer gehad. Wij weten dus niet wat vurige slangen voor dingen zijn. En het enige wat ons dus overblijft is in de Bijbel na te zoeken wat het is. Want te zeggen van een vurige slang blijkt in vers 9 een koperen slang te zijn, dat lost niet zoveel op, want koperen slangen kennen wij ook niet. Ik zou het niet weten, nee. Zodat er niks anders overblijft dan in de Bijbel na te zoeken wat een vurige slang eigenlijk is. En de aardigheid nu is dat we daar inderdaad midden in de problemen geraken, omdat daar helemaal niet sprake is zelfs van een slang. Nou ja, in vers 6 nog net wel, maar daarna hier in nummer 21 ook al niet meer. Want wat er genoemd wordt is heel wat anders. Wat er genoemd wordt namelijk is niet een slang, maar iets vurigs. Dat is wat er genoemd wordt en dat woord wordt ook gebruikt, iets vurigs. En in het Hebreeuws is dat een seraf. En dat is een woord wat wij in het Nederlands zelfs kennen, omdat het in sommige gevallen in de Bijbel voorkomt en niet vertaald wordt. Hier wel, hier werd het wel vertaald, maar in de meeste gevallen wordt het inderdaad helemaal niet vertaald. Omdat men het zo niet vertalen kan, omdat men domweg inderdaad niet weet wat het is. En dus gebruikt men het woord seraf dan maar gewoon en maakt het Nederlands van. Hè? Dat is wat er gebeurd is. Maar hier in nummer 21 herkennen wij dat niet. Maar hier als hier gesproken wordt over vurige slangen, dan gaat het inderdaad over serafs. En dat werpt wel degelijk licht op de zaak. Nou, voor de goede orde. De begrip seraf komt hier ook het eerst voor in de Bijbel. En dat is op zich al van belang, omdat als we niet weten wat een woord betekent en we kunnen het uit de schriftplaatsen waar het voorkomt niet meteen goed opmaken, dan is de eerste keer dat het woord voorkomt altijd doorslaggevend. Dat is altijd de gedachte, hè? Dat werpt het grootste gewicht in de schaal. Nou, de eerste keer is inderdaad hier in nummer 21 vers 6. Waar staat toen zonder de Heere vurige slangen? Ik moet er alleen bij zeggen dat hier inderdaad niet alleen staat vurig, maar hier staat ook inderdaad een woord voor slang. Dat wil zeggen, seraf is vertaald met vurig en daarna staat er inderdaad nachash, dat wil zeggen de slang. Hier staat het woord er nog bij. Maar in vers 8, want dat is de enige andere keer dat het voorkomt, hier in nummer 21, in vers 8... komt het nog een keer voor. En dan staat het er niet eens bij. Dan heet het alleen maar een vurige. Er staat dus gewoon in vers 8. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een seraf. En seraf is het woord voor vurig en het woord voor slang staat er niet eens. Zodat men bij deze gelegenheid het begrip seraf inderdaad vertaald heeft met vurige slang. En men komt daarop omdat het woord slang natuurlijk wel stond in vers 6. Heb je dat? Dus tot Mozes wordt gewoon gezegd, maak u een seraf en stel ze op een stang. En als je dat dan doet in vers 9, staat daar het woord seraf helemaal niet meer. Daar staat, en Mozes maakte een koperen slang. Dat is ook leuk trouwens, want het begrip koper en het begrip slang is in het Hebreeuws zelfs hetzelfde. Dus eigenlijk niet eens een ander woord, het is gewoon hetzelfde woord eigenlijk. Maar seraf staat er dus niet meer. Maar nu staat er dus een koperen slang. Ik zeg, het is hetzelfde woord, koper en slang. Dat betekent in de praktijk dat de slang per definitie eigenlijk van koper is. Ja, waarom weet ik ook niet, maar het is nou eenmaal zo, hè. Hetzelfde begrip in het Hebreeuws. En dat is dus, het betekent dus dat die seraf, die wordt hier maar echt maar twee keer genoemd. Vertaald met vurig en daarna met vurige slang. In vers 6 en 8, meer weten er niet van. En vers 9 leert ons dan nog dat zo'n ding ook beschreven kan worden als een koperen slang. Maar meer is er hier niet van te zeggen. Maar er zijn meer schriftplaatsen natuurlijk waar de uitdrukking voorkomt. Namelijk in Deuteronomium 8... Maar ik meen dat het over dezelfde gaat als deze. Deuteronomium 8, vers 15. Waar staat, die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen en schorpioenen en dorheid, waar geen water was. En vurige slang is hier compleet de vertaling van seraf. Het woord slang staat er dus ook niet bij. Er staat dus gewoon seraf, vurige slang. En dat het daarop doelt, dat is natuurlijk duidelijk, want wijs gewoon terug naar de geschiedenis van nummer 21. Het is hier een herinnering achteraf, een verslag achteraf van wat er allemaal gebeurd was in die woestijn. Maar dit brengt ons dus niet veel verder. En het aardige is nu dat direct de volgende keer dat de uitdrukking voorkomt, is pas weer in Jesaja. En daar is het helemaal niet vertaald. Omdat men er dan helemaal niks meer mee kan. In Jesaja 6 namelijk. En dat is min of meer het openingsvisioen van deze profetieën van Jesaja. Kunnen jullie ook zo zien, staat boven het hoofdstuk. Hè? Jesaja tot het profetenambt geroepen. En dan staat er, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel, en serafs. Maar als je nou consequent bent, vertaal je nu natuurlijk gewoon met vurige slangen. Ja, en vurige slangen, want dat zijn toch serafs tot op heden? Nou ja, het waren er nog, het was nog maar 3 schriftplaatsen tot op heden, maar zoveel meer heb ik er ook niet hoor. Ik heb alleen dit, Jesaja 6, dan nog Jesaja 14, Jesaja 30 en Jesaja 44 en meer zijn er niet. Dat wil zeggen, vaker komt het er niet voor, het is maar een paar keer. We hebben er nou 3 gehad, blijkt hoe dan ook, blijkt het vurige slangen te zijn. Hoe het eruit ziet weet ik dan nog niet, maar vurige slangen. En hier staat, de serafs, dat moeten dan dus vurige slangen geweest zijn, stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen, zodat die vurige slangen niet alleen vurig waren, maar ook nog gevleugeld. Ja, het waren gevleugelde slangen. Vliegende slangen dus, niet, geen sideralen dus, hè? Nee, dat zijn zwemmende slangen. Ja, vliegende slangen, slangen met vleugels, vurige slangen met vleugels. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En daarna vinden we ze nog een keer in vers 6. Maar één van de vurige slangen dus, één van de serafs, vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand. Nou ja, voor een vurige slang. Dat is ook niet zo vreemd, maar ze hebben niet alleen vleugels, maar nog handen ook, hè? Dat merkt u, hè? Hier. Toch? Had een vurige kool of een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En daarna werd hij dus uitgezonden om met die lippen die aangeraakt waren met deze gloeiende kool, gloeiende steen eigenlijk overigens, om daarmee te gaan profiteren. Nou, daar kom ik zo op terug, want ik laat het maar weer even voor wat het is. Dit schriftgedeelte, hoe belangrijk het ook is. En dan kom ik in Jesaja 14. Dat is dan de volgende keer dat de seraf voorkomt, hè. Jesaja 14, vanaf vers 28. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Dubbele punt. Verheug u niet, gij gans Palestina. Dan moet ik even stoppen, want Palestina is het land van de Palestijnen. Van de Filistijnen dus. Let op dat in de Bijbel Palestina niet Canaan is. Waar die verwarring vandaan gekomen is. DMJW. Dat mag Joost weten. Jij nou een boekhouder? Mooi hoor, de post DMJW. Ja, dat heet zo. Lees je het beste niet trouwens? Het beste uit Reader's Digest. Het laatste nummer stond dat erin. Van iemand die boekhouding nakeek van zijn vrouw. Die hield de boekhouding van het huishouden bij. En er stond klopte steeds precies. Maar na verloop van enige tijd ontdekte hij dat er posten in stonden DMJW. En hij wist niet wat het was. Toen heeft hij zijn vrouw gevraagd. En toen bleek te betekenen, dat mag Joost weten. Maar dat ik dat zo goed onthouden heb, is gewoon omdat ik met daarmee groot geworden ben. Bij ons in de familie is dat een bekende post in de boekhouding. Wij kennen dat allemaal, DMJW. Volgens mij is het een Gronings gebruik. Dubbel Gronings boekhouden. Nou ja, goed. DMJW. Maar goed, dat even terzijde. Waar dus de uitdrukking Palestina voor Canaan vandaan gekomen is, DMJW. Dat weet ik dus ook niet, want Palestina is gewoon Filistea, namelijk het land van de Filistijnen, en dus wat op heden heet de Gaza-strook. Dat heet in de Bijbel Palestina, waar de vijf steden de Filistijnen zijn. Op het grensgebied dus, want het is de grens eigenlijk, tussen Egypte en Canaan. De Filistijnen wonen tussen Egypte en Canaan. En dat is dan de Gaza-strook. En dat is Filistea, Palestina. Dus ik denk dat men een grote politieke fout gemaakt heeft door inderdaad dat land waar de Joodse staat gevestigd werd Palestina te noemen. Want prompt wordt het dus opgeëist door Palestijnen. Makkelijk. Het heet zo, dus het is hun land. Foutje dus, hè. Nou goed. Maar in de Bijbel dus Palestina. Verheug u niet, gij Filistijnen, betekent het dus eigenlijk, dat de roede die u sloeg, namelijk Achas uit vers 28, gebroken, namelijk gestorven is. Want die Achas was natuurlijk de man die de Filistijnen eronder hield. En nou was hij dood, dus waren de Palestijnen blij. Maar verheug u niet, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. Een staatslang, maar er staat seraf voor. Een vurige. Want uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is een soort adder, voortkomen. En haar vrucht zal een vurige, daar komt hij, hè. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Waarbij draak gewoon staat voor een reptiel. Dat wil zeggen, uit de wortel van de slang, maar die wortel der slang is gewoon de wortel Davids. Het gaat over het huis van David en dus in dit geval Achas. Uit die slang zou een jong geboren worden, zeg maar. Er zal namelijk een basilisk, een adder uit voortkomen. Een die voor hen nog gevaarlijker zou zijn. En die vrucht uit die slang zou zijn een vurige, daar staat seraf, hè. Haar vrucht zal een seraf, een vliegende reptiel zijn. En nou blijkt dus dat inderdaad dat woord seraf staat voor een vliegend reptiel. En dus wordt het een vliegende slang. Een vurige, vliegende slang. Precies zoals we in de voorgaande verzen die we vergeleken hebben al gezien hebben. Maar de volgende vraag is, over wie zegt de profeet dit? Dat is altijd een goede vraag, hè? Dat weet u wel, hè? Heb ik eens nagevraagd, in Moreland, ergens. Over wie zegt de profeet dit? Het ging ook over Jesaja, trouwens. Over wie zegt de profeet dit? Wie is die vurige, vliegende slang? Ja, natuurlijk, dat is de Heer zelf. Uit de wortel van Isaïe. Nou ja, dat staat een paar hoofdstukken eerder, hè.
Is het woord draak dan een verkeerde vertaling?
Nee hoor, nee. Maar het is maar wat wij onder draak verstaan. Draak is gewoon reptiel, meer niet.
Ja, maar stond dat niet Voor Satan, astrologie.
Leuk hè, leuk hè. Is de draak niet een type van Satan? Is de slang niet een type van Satan? Ja, precies. Nou, daar gaat het dan maar. Daar hebben we het nou eigenlijk over, maar daar kom ik straks wel op. Waarom dat zwissen, hoe dat dan toch kan. Dat slaat op beide. Het Nederlandse woord draak, trouwens, komt van het Hebreeuwse woord darak. Niet een woord wat hier staat, overigens. Er staat heel wat anders. Maar ons Nederlandse woord draak is hetzelfde als het Hebreeuwse darak. En betekent vertreden. Of vertreder, hè? Hangt er vanaf. Als het een werkwoord is, dan is het vertreden. Als het een zelfstandig naamwoord is, is het de vertreder. Daarom wordt de term toegepast op Satan, maar wie zou de slang de kop verwozelen en dus vertreden? Christus, de term is net zo goed van toepassing op Christus. En dat geldt voor de begrip slang ook. Een draak is een vertreder. Nou ja, goed, dat kan dus. Dat is echt niet een probleem. Maar goed, ik ga eerst gewoon verder, want we komen straks nog wel op. Het gaat er maar om dat hij hier in Jesaja 14, vers 29... gesproken wordt over een vurige vliegende draak, terwijl daar het woord seraf gebruikt wordt. En seraf, namelijk een vliegende draak, want zo zou je het eigenlijk moeten lezen. Een seraf, namelijk een vliegende draak. Vertaald met vurige vliegende draak, maar seraf is eigenlijk ook al gewoon een zelfstandig naamwoord. Namelijk een vurige, ofwel een vliegende draak. In dit geval staat het er gewoon achter wie het is, wat het is. En dat gaat over Christus, dat lijkt mij duidelijk, want er staat: en de eerstgeborenen der armen zullen weiden en de noodruftigen zullen zeker nederliggen. En dat gaat dus uiteraard over het koninkrijk van Christus, de zoon van David. En dus ook de zoon van deze Agas, overigens. En bovendien sluit het vers bijna letterlijk aan bij Jesaja 11, dat is maar een paar hoofdstukken eerder. Waar staat: er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daar is ook, er komt vrucht voort uit de wortel van Izzi. Maar deze Agas stamt ook van Izzi af, dus er is verder niks meer aan de hand. We zijn alleen een paar geslachten verder, maar de belofte is nog steeds de komst van de Messias. En die wordt hier dus ons voorgesteld als een seraf, dan wel een vurige vliegende draak. Een vurige vliegende slang in elk geval. Nou, dan gaan we nog even verder. Ik heb nog twee teksten, dan zijn we er helemaal doorheen. Dat is namelijk Jesaja 30... Vers 6. De last der beesten van het zuiden, naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak. Hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schat op de bulten der kamelen tot het volk dat geen nut zal doen, enzovoorts. Nou, het voert me nou veel te ver om deze profetie uit te leggen. Dat is veel te ingewikkeld. Maar waar het om gaat is dat het hier precies dezelfde term gebruikt wordt. Hè? De vurige vliegende draak. Precies zijn er als in Jesaja 14. En net zo goed een beeld van Christus. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de sterke leeuw en de oude leeuw en de basilisk enzovoorts. Deze eerdere gedachten uit Jesaja worden hier gewoon samengevat. Nou, dan hebben we nog Jesaja 44. Dan heb ik het maar compleet gemaakt. Jesaja 44. Vers 19. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou: de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. En hier is het woord verbrand de vertaling van seraf. Nou, daar kun je dus verder rechtstreeks niets mee. Behalve bevestigen dat seraf staat inderdaad voor iets vurigs. En dat weten we sinds nummer 21 al. En verder ga ik er ook niet op in. Want het is veel te ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen. Maar waar het om gaat is dus dat de seraf in de, zo breed mogelijk, hè, en zo duidelijk mogelijk uitgelegd op grond van de schrift, een vliegende, vurige slang is. Ja. Nou, en het belangrijkste schriftgedeelte in dat verband, dat wil zeggen het schriftgedeelte waar het meest over gezegd wordt, behalve in nummer 21 dan, is uiteraard Jesaja 6. En daar ben ik dus nu terug. En daar blijkt precies wat het is. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zag ik de Heere, dus vers 1, zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Nou, even snel. Uzzia staat voor het koningschap van Christus. Us betekent namelijk sterk. En ja betekent Jehovah. Dat wil zeggen, sterk is Jehovah of zo, of kracht van Jehovah, of wat je er maar van maakt. En ik denk dat u die geschiedenis kent van Uzza en Ahio. Kennen u die nog? Uzza en Ahio. Kennen u die nog? Goed. De Ark des Verbonds zou naar Jeruzalem gebracht worden. In de dagen van David. Daartoe maakte men een nieuwe wagen, een beeld van het nieuwe verbond, met raderen eronder, ja, net als in Ezechiël, een rat in een rat. En alleen toen zag men cherubim, en ik praat nou over seraf, maar even onder ons gezegd, dat is toch hetzelfde, maar daar hebben we het nou niet over, hè? Nog. Hè? Maar goed, men maakte een nieuwe wagen, staat daar, men zette de ark daarop. En toen struikelden de ossen die ervoor stonden. En toen zou de ark des verbonds daar afglijden van die wagen. En toen strekte Uzza zijn hand uit en toen stierf hij. En hier staat in het jaar toen de koning Uzzia stierf. Dat is dus een andere man. Dat weet ik wel. De naam is iets anders en bovendien is deze koning. Maar de betekenis ervan is volstrekt gelijk. Het punt is namelijk dat die geschiedenis van Uzza en Ahio uitbeeld hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. Namelijk, de ark zou naar Jeruzalem gebracht worden. De ark des verbonds is een beeld van de opgewekte Christus. En die stond op een nieuwe wagen, een beeld van het nieuwe verbond. De raderen noemde ik al, ik zeg al, die komen voor in die visioenen van Ezechiël in verband met cherubim. Maar wat sta ik te vertellen, op de ark des verbonds stond ook cherubim. Dus vooruit, die hebben, krijgen we zo al aangereikt. Hè? Die, nou goed, dat even terzijde, want daar gaat het me nou niet om. Waar het wel om gaat, is dat de ossen die de wagens moesten trekken, inderdaad struikelden. Dat is wat er staat, want de ossen zijn een beeld van Israël. Die trekken het nieuwe verbond, uiteraard. Aan hen was het beloofd. Zij waren er min of meer verantwoordelijk voor, maar de ossen struikelen. En daarna, zegt Paulus in Romeinen 11, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden, deze ossen. Hè? Hebben ze echt, nee, ken u de schriftverdeelde? He? Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Nee, dat staat daar over het Joodse volk, maar dat zeg ik toch, dat zijn toch die ossen? Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden of iets dergelijks, hè? Een val, een struikeling is geworden tot rijkdom der heidenen en dat soort dingen meer. Nou goed, terug naar Uzza en Ahio. Uzza dus grijpt die ark des verbonds, zodat het ding niet stuk valt. Hij redt dus de ark des verbonds, maar zelf sterft hij. Want hij zelf is een beeld van het koningschap van Christus. En van het koningschap van Christus komt inderdaad niks terecht. Het nieuwe verbond is weliswaar aangebroken, maar door het struikelen van Israël is er van het koninkrijk niks terechtgekomen. Uzza sterft dus, maar wie er overblijft is een figuur waar niks over gezegd wordt overigens. Dat is namelijk Ahio en dat betekent gewoon zijn broer. Broer. Ahio. Broer heet hij dus gewoon. Nou, wat is de broer van de koning van zijn vak? Dat is de priester, daar gaat het om. De broer is priester. Weet u wel, de broer van Mozes enzovoorts. Trouwens, wij kennen een andere hoge priester, die Achimelech. En diens naam betekent, mijn broer is koning. Dus klopt precies, hè? Dat is de priester in de dagen van dat David moest vluchten voor Saul. Toen hij dus wel tot koning gezalfd was, maar het koninkrijk niet kreeg. en integendeel moest vluchten. Precies hetzelfde verhaal is dat hoor. Precies dezelfde gedachte. Want beide spreken over het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij de Ark des Verbonds niet in Israël komt. Dat wil zeggen, het koninkrijk wordt aan Israël en in Jeruzalem niet openbaar. Uzza sterft dus. En in plaats daarvan wordt de Ark des Verbonds een poosje neergezet. Een maand of wat bij Obed-Edom. Weet u wel? En toen ging het met het huis van Obed-Edom bijzonder goed. Ik kan het niet missen, want dat is een beeld van de gemeente uiteraard. Maar waar het om gaat is dat de dood van Uzza daar een beeld is van hoe het koninkrijk van Christus zou komen, maar niet komt. Althans, het zou komen, maar het wordt niet openbaar. En de Ark des Verbonds kwam dus ergens anders terecht. Hetzelfde geldt voor het koningschap van Christus. Het werd niet openbaar, maar het kwam ergens anders terecht. Echter niet zozeer als koninkrijk, maar wel in de eerste plaats als priesterdom. Niet zozeer Uzza, maar meer Ahio, zijn broer dus. Niet de koning, maar de hoge priester. En dat is de situatie zoals we die vandaag kennen. Israël struikelde, de zaligheid kwam bij de heidenen terecht. Niet zozeer het koninkrijk, maar wel degelijk het priesterschap. Het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Enzovoort. En dat is wat de Hebreeënbrief ons leert. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 6 vers 1. In het jaar toen de koning Uzzia stierf. Dat brengt dus verband bij deze geschiedenissen die ik net noemde. Dat betekent dus dat er van het koninkrijk niks terecht komt. Uzzia is gestorven. Geen koninkrijk dus. Maar wat wordt er wel gezien? De Heer zittende op een hoge en verheven troon. Denk erom dat dit in een visioen is. En dat betekent dus dat wat Jesaja zag een uitbeelding is van de positie van Christus in onze dagen. En dat bedenk ik niet, want dat staat letterlijk zo in Johannes 12, geloof ik. Ik weet niet helemaal zeker, dan moet ik even kijken. Oh, misschien staat het er hier wel ergens bij. Nee? Staat er niet eens bij? Wat merkwaardig. Nou ja, goed. Het is in ieder geval Johannes 12. In vanaf vers 37 van Johannes 12. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is Jesaja 53 vers 1. Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden, ik hen genezen. En dit is Jesaja 6. En het staat er ook bij, want vers 41 zegt, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Wat zag Jesaja, Johannes? Wel, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Wiens heerlijkheid? Wel, die van de Heer Jezus, daar heeft Johannes het toch over hier? Daar gaat het hier toch over? Jesaja sprak dus van de Heer Jezus. Of beter nog, van Jezus van Nazareth, inderdaad, ja. Hij zag de heerlijkheid van Jezus en hij sprak van hem. En de Hebreeënbrief sluit er later bij aan en zegt, en wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, enzovoorts. In Hebreeën 2, die een weinig minder gemaakt was, de engelen, nedergedaald uit de hemel dus, en die uitermate verhoogd gezeten is in de rechterhand Gods. Waar het om gaat is dus dat Johannes hier gewoon zegt, althans het Johannes Evangelie zegt het, dat Johannes, of dat Jesaja de verheerlijkte Christus gezien heeft. En toen zei, bij die gelegenheid, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Moet duidelijk zijn dat die uitspraak inderdaad van toepassing is op onze bedeling, zodat het hele verhaal van Jesaja 6 op onze bedeling van toepassing is. Want deze uitspraak die in Johannes 12 wordt geciteerd, komt uit Jesaja 6 vers 10. Nou ja, vanaf vers 9 eigenlijk al. Jesaja 6 vers 9 en 10. En deze woorden zijn van toepassing op onze bedeling waarin Israël verhard is. Maar ze worden gesproken bij dat visioen wat Jesaja zag. Van een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. En dat is uiteraard ook onze bedeling. Dus ook nu. Dat is allemaal nu. Nou goed. Wat Jesaja dus ziet, is in een visioen een uitbeelding, in symbolische vorm uiteraard, want het is een visioen, een uitbeelding van een verheerlijkte Christus op een hoge en verheven troon, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, denk ik dan, omdat dat zo in de Hebreeënbrief staat. Hè? Nou, en als Jesaja dat dan ziet, en dan ben ik terug in Jesaja 6, hè? Als Jesaja dat dan ziet, dan staat er, ik zag de Heere, zittend op een hoge verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel, daar gaan we even, want ik heb nou al zoveel decor beschreven, hè? Zijn zomen vervullende de tempel, wat zijn zijn zomen? Goed, wat is zijn kleed dan? Wat zijn de zomen van zijn kleed?
Dat wat hij is.
Bijvoorbeeld, ja. Het is de grens van zijn koninkrijk namelijk. De zomen van zijn kleed zijn de grenzen van zijn kleed. Dit zijn dus de grenzen van zijn heerlijkheid of van zijn koninkrijk. Dat heb ik eens nagevraagd aan Samuel. En aan Saul. En aan David. Want zowel Samuel als David presteerde het elk een keer om een stuk van, de, van het kleed, de zoom van het kleed van Saul af te snijden. En te zeggen, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Zodat het in elk geval een uitbeelding is van zijn koninkrijk. En toen kennen wij aan de andere kant nog een vrouw die in het geheim de zoom van het kleed van de Heer Jezus aanraakte. Zodat ze in het verborgene, er staat er ook dat het in het verborgene was. Dat ze in het verborgene verbonden werd met het koninkrijk van Christus en ze werd genezen. Terwijl het dochtertje van Jairus dood was. Nou goed, daar gaat het nou allemaal niet over. Maar dat is ook een beeld van onze bedeling. In elk geval, meer zal ik er nou niet van zeggen. Maar als hier staat zijn zomer vervullende de tempel, dan gaat het dus over zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk vervult. Nou wat? Wat is de tempel? Hè?
Nee.
Nou ja.
Het huis van God.
Ja, wat is dat, het huis van God? Hebreeën 2. Hebreeën 3, sorry. Hebreeën 3, 1 Korinthe 2. Efeze 3. 2 bedoel ik, Efeze 2. Hè? Wat is het huis van God? Het huis Gods, welke gij zijt, indien gij maar de hoop beleider is, deze roeping enzovoorts, tot het einde toe vast behoudt. Kortom, welke gij zijt, indien gij gelooft, dat is Hebreeën 3 waar dat staat, maar 1 Korinthe 2 is natuurlijk veel duidelijker nog. Of 3 is het geloof ik, 1 Korinthe, ja het is 1 Korinthe 3, waar dat staat dat wij een geestelijke tempel zijn. Wij zijn die tempel. Het is trouwens net als in Openbaring 11, waar de tempel gemeten wordt en waar gezegd wordt, meet de voorhof niet, want die is aan de heidenen gegeven. Dat blijkt Israël te zijn in Jeruzalem, staat erbij, zodat de tempel gewoon de gemeente is. Huis Gods. Op dat fundament wordt ook gij gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Efeze 2. Nou, daar gaat het maar om. Dus zijn zomervullende tempel wil zeggen dat de heerlijkheid van Christus inderdaad gevonden wordt binnen de gemeente. En die vult de gemeente. Trouwens, Efeze 1 zegt het al in het laatste vers. Daar staat dat hij de vervulling is van de gemeente. En andersom, dat de gemeente de vervulling is van Christus. Maar goed, dat is nou hier niet, even niet aan de orde. En daar staat er in precies hetzelfde verband. Lees het alsjeblieft na, aan het einde van Efeze 1. Daar staat dat Christus uitermate verhoogd is en gezeten is, ver boven alle overheid en machten enzovoorts, aan de rechterhand Gods. En dat hij gegeven is tot hoofd, aan de gemeente. En van hem staat dat hij de vervulling is van de gemeente vervolgens. En dat de gemeente zijn vervulling is, zijn voltooiing is dus. Hè? Hij is de vervulling desgene die alles in allen vervult, zo staat het. Hè? Maar goed. Kortom, dit is een hele uitbeelding van de verhoogde Christus, inclusief zijn gemeente. Want dat is die tempel. En in diezelfde tijd is Israël verblind. Dat is vers 10. Het gaat dus allemaal over onze tegenwoordige tijd. En het eerste wat er daarna over staat is, de serafs stonden boven hem. Welke serafs? Er staat de serafs, welke serafs? Ja, daar zit je dan, hè? De vliegende, vurige slangen. Ik heb het dus trouwens nagevraagd in Zuid-Amerika. Hè? Nee, bij Maya's, Inca's en Azteken en hoe ze maar heten mogen. Nu hoef je niks te vertellen. Die kennen inderdaad de vliegende, de gevleugelde, de gevederde, zo wordt die meestal genoemd. Maar betekent gevleugeld. De gevederde slang, de vliegende slang. Nee, in hun mythologie. En wie het is, dan lees er maar eens over als u de kans krijgt. Het kan nooit iemand anders zijn dan Christus zelf. Men wacht daar op de terugkeer. Echt waar. Men wacht daar op de terugkeer van de gevederde slang, de vliegende slang. Ik weet hoe je het woord schrijft, maar ik durf het niet eens uit te spreken, want dat is mijn taal niet, hè? Het begint met een Q in elk geval. Dus moeilijk is het dan al. Maar niettemin, men kent die gedachte. Dan heb ik het nog niet eens over de oude Egyptenaren, want die wisten er ook het een en ander van. Maar daar gaat het nou allemaal niet om. Maar de vliegende gevederde slang is inderdaad gewoon een beeld van Christus. En dan ga ik het meteen uitleggen, want de slang is de uitbeelding niet van Christus of van Satan, dat is een misverstand. De slang is de uitbeelding van de eerstgeborene, noem ik het voor deze keer met opzet, van de eerstgeborene van de stoffelijke wereld, van de zienlijke wereld. We zeggen meestal, hij is een uitbeelding van de koning of van de vorst van de stof, van de materie, de materiële, de zienlijke wereld. Met opzet gebruik ik nou het woord eerstgeborene, omdat het nog beter op zijn plaats terechtkomt in Bijbels verband. Nou, wie is die eerstgeborene van die stoffelijke wereld? Wie is daar de koning, de vorst van? Dat hangt er maar vanaf wat je daarbij bedenkt. Want je kunt er twee noemen, het is maar welke wij erkennen. Dat is net waar we voor kiezen namen. Dat is een keuze die wij gemaakt hebben. Wij kiezen voor Christus. Maar de keuze was tussen twee. De ene is Satan, de andere is Christus. Nou, dat is het verhaal. En wij kiezen uiteraard voor Christus. Hè? Daar gaat het per slotverrekening om. Maar er is een slang en die is gevederd. Waarom is hij gevederd of heeft hij vleugels? Wel eenvoudig, vleugels in de symboliek belen altijd uit een hemelse oorsprong. Dat wil zeggen, het hoort in de hemel thuis. Nou, als je een eerstgeborene hebt over de stoffelijke wereld, die eigenlijk in de hemel thuis hoort en daarom vleugels heeft, dan is het dus Christus. En beter nog, je kunt net zo goed zeggen, als slang is het de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de vorst over de stoffelijke wereld. Alles zou hem onderworpen zijn. Maar via de vleugels en via de veren, dus zal ik dan maar zeggen, is hij uiteraard de zoon van God die uit de hemel zou nederdalen. En die twee zaken, zoon van God en zoon des mensen, die twee zaken komen bij elkaar in de persoon van onze heiland. En dat wordt dus uitgebeeld door die seraf. Nog afgezien van dat onze God inderdaad een verterend vuur is. Waarmee we het begrip vurig verklaard hebben. Hij is immers onze God. En hij is een verterend vuur. Nou goed, dat hoort allemaal bij elkaar. Maar het is dus inderdaad gewoon Christus. Met andere woorden, de seraf is een uitbeelding van Christus die uit de dood opstond en uitermate verhoogd een positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. Aan wie dus hemel en aarde onderworpen zijn. Dat is precies wat hij zei. Mij is gegeven alle macht in hemel. Daar heb je de vleugeltjes, de veren. En op aarde, daar heb je de slang. En wat betreft zoon van God en zoon des mensen. Wij zingen dat. Ik geloof dat de tekst van Isaac da Costa is, als ik me goed herinner. Maar ik weet het niet zeker. Die tekst van zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Die man had dus goed begrepen hoe het in elkaar stak. De Heer is zoon van God en zoon des mensen. En als zoon van God komt hij uit de hemel, maar hij komt naar beneden om als zoon des mensen inderdaad over de aarde, over de wereld, de stoffelijke wereld, hè? Over de schepping dus, zeg maar, te regeren. Dat is de gedachte en dat ligt opgesloten in de begrip seraf. Dus de seraf, stonden boven hem. En ieder had 6 vleugelen enzovoorts. Daar ga ik dan maar even niet op in dat het de 6 waren. Of zal ik het wel even doen? Hè? Nou, dat is makkelijk hoor. Als ze 6 hebben, wel het getal 6 in dit verband staat natuurlijk altijd voor de mens. 6 is het getal van de mens. Maar de aardigheid ervan is dat in de Bijbel en in ieder geval in het Johannesevangelie de 6 in verband gebracht wordt met de zoon des mensen, die uit de mensen genomen zou worden, omdat hij de eerstgeboren is van de mensen, hè? Die uit de mensen genomen zou worden en gesteld zou worden bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. En dat citeer ik dus ongeveer uit Hebreeën 5 vers 1. Maar de gedachte is dus dat de 6 niet alleen staat voor de mens in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Heer Jezus Christus. En nog meer in het bijzonder voor de Heer Jezus, die tot hoge priester zou worden aangesteld, die uit de mens 6 genomen zou worden, maar als eerst geboren, als hoogste onder de mensen gesteld zou worden in de hemel aan de rechterhand Gods. En dan heb je weer de slang met zijn veren. Met zijn vleugels bedoel ik dan, sorry. He? Dat is de 6.
Dan drukt u bescherming aan.
He?
En dan drukt u bescherming
aan. Ja, natuurlijk. De rest is niet zo moeilijk te verklaren.
Nee, ik bedoel alleen die vleugels. Daarom
staat vleugel voor bescherming. Die komt uit de hemel. Dat is in het algemeen zo. He? Die komt van bovenaf. Ja, hoe laat was het ook alweer toen de Samaritaanse vrouw de Heer ontmoette of andersom?
6 uur.
6 uur. Nou, dat is het verhaal. 6 uur. Dat was de eerstgeborene. Die verscheen aan de vrouw uit Samaria. Eveneens eerstgeborene dus. Samaria, Efraïm, eerstgeborene. Er staat er laconiek bij, het was de 6e uur. Alsof het ons wat interesseert hoe laat het toen was. He? Maar even, toch even gauw erbij, 6e uur. Ja, nou, dat is het, hè. Goed. 6 vleugels dus. En dan wordt er gesproken over aangezicht en voeten en vliegen, daar ga ik niet op in. En dan vers 3. En de een riep tot de ander, dat wil zeggen, zij riepen tot elkaar. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, dan staat er toch precies wat ik al gezegd heb. De serafs zijn de uitdrukking van de verheerlijkte Christus. Of anders, van de heerlijkheid van Christus. Of zoals Hebreeën zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dan zeggen wij, hoezo dan? En dan is het antwoord, omdat hij aan de rechterhand Gods gezeten is als onze hoge priester. Want dat is het antwoord wat de Hebreeënbrief erop geeft. De heerlijkheid van Christus in onze dagen is met name van toepassing op zijn heerlijkheid als hoge priester. Dat wordt ook als heerlijkheid aangeduid in de rest van de Hebreeënbrief. Niemand geeft zichzelf die eer of die heerlijkheid maar om hoge priester te worden. Maar hij ontvangt het, want hij wordt door God aangesteld, staat er dan. Hè? Nou, die heerlijkheid is dat dus. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De heerlijkheid van hem die als hoge priester aan de rechterhand Gods gezeten is. Waarna het wat ingewikkelder wordt. Want eigenlijk moet ik dan natuurlijk even ingaan op die uitdrukking die zo dikwijls misverstaan wordt. Nou is het niet mijn bedoeling om kritiek te leveren op alle liederen die we hebben. En ook niet op enkele ervan. Maar we hebben een lied dat zegt heilig, 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 Heere God Almachtig. Dat komt hieruit. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En dan eindigt het met drie enig God die één in wezen zijt. En wat u hopelijk ontgaat, en mij ook altijd als ik het zing, bewust ontgaat mij dat dan, is dat, dat deze uitdrukking, het driemaal heilig namelijk, dat driemaal heilig gebruikt wordt als argument ter ondersteuning van de leer van een drie-eenheid. Een leer die in de praktijk inhoudt dat er drie tronen in de hemel staan. Eén voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de Heilige Geest. Dus als men vraagt waarom staat hier driemaal heilig, is het antwoord, alle commentaar, alle schriftcommentaren gaan daarop in. Die zeggen, ja, driemaal heilig, ja, natuurlijk één voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de Heilige Geest. En dat is dan het argument. Dat is waar. Als je argumenten zoekt, waar dan ook, hè? Als je argumenten ergens zoekt voor waar dan die leven die drie eenheid vandaan komt, dan is de eerste tekst die genoemd wordt, dat God zegt, laat ons mensen maken. Dan is meervoud en dus zijn het de drie. Daar zit al een fout in, hè. Het is meervoud en dus zijn het de drie. Want het kan dan elk aantal zijn, dat is de eerste fout. De tweede fout die daarin gemaakt is, dat een grammaticaal meervoud lang niet altijd een numeriek meervoud is. Heb je dat? Nee, je kunt wij zeggen en toch gewoon ik bedoelen. Zonder dat er iemand problemen mee heeft. Iedereen begrijpt dat ook, gewoonlijk. En dus, ja, nee, dat is nu helemaal zo. Je hebt een heleboel soorten meervoud. Hè? Grammaticaal is het een meervoud, maar een van de mogelijkheden is dat het een numeriek meervoud is. Wij, namelijk ik en nog een paar anderen. Dat is één van de mogelijkheden, maar niet de enige. In alle andere gevallen gaat het er echt heus maar om één en wordt toch een meervoud gebruikt. Om wat voor reden dan ook. Nee, ja, majesteitsmeervoud, die ook, dat is er ook één. Maar er zijn er nog meer, maar daar ga ik niet op in. Dus die hele redenering van laat ons mensen maken, zegt zeker niet dat er drie zijn. Maar de volgende tekst die gegeven wordt, is deze. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen, dus zijn het er drie. Of dus is hij drie. Dat is de gedachte. En dat is een groot misverstand. Want dezezelfde uitspraak wordt later in de Bijbel nog een keer gedaan. En er wordt gezegd waarom het er staat. Waarom er staat driemaal heilig. Echt waar. En dat is in Openbaring 4. En daar Openbaring 4. En daar verschijnen dezezelfde wezens. Volgens de beschrijving althans. Openbaring 4. Vanaf vers 6. En voor de troon, heb je dat, de troon. Men ziet een troon, net als Jesaja. En ik zeg het maar eens tussendoor in de hoop dat u langzamerhand dat oppikt. Er is ontstellend veel verband tussen Jesaja en Johannes. En Openbaring is ook Johannes, hè? Openbaring van Johannes. Of aan Johannes, maar dat maakt er niet uit. Maar Johannes, hè? Nou goed. En voor de troon was een glazen wasvat. Ja, want een zee is een wasvat. In de Bijbel, hè? Soms. En als die van glas is, is het een wasvat. Ik zeg altijd, een koperen zee in de Bijbel is een koperen wasvat. Niet dan? En een glazen zee is dus een glazen wasvat. Voor de troon stond dus een glazen wasvat, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren, vier wezens, of hoe je dat dan maar opvat, hè? Vier dieren, zijn de vol ogen van voren en van achteren. En oog komt overeen met geest. Oog en geest zijn namelijk synoniemen in de Bijbel, waaruit ermee volgt dat ze zijn vol geest van voren en van achter. Kortom, het zijn ook inderdaad geestelijke wezens. Het zijn namelijk wezens met alleen een overdrachtelijke betekenis. Letterlijk bestaan ze namelijk niet. Nee, dan gaan we weer verder. En het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, het derde dier had het aangezet als een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Wel, we hebben dat nog niet gezien, maar ik hoop u na de pauze te kunnen laten zien dat deze vier dieren dus precies dezelfde zijn als die van Jesaja 6. Maar goed, daar kom ik nog wel op. Zijn we precies dezelfde? Ja. Precies dezelfde dieren. Maar lees maar verder. De vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom. Alsjeblieft, zes vleugelen. En waren van binnen vol ogen. Nou ja, dan heb je die geest weer. En hebben geen rust dag en nacht zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat doen ze continu. Heilig, heilig, heilig is de Heer God. Ze zeggen dus precies hetzelfde als die van Jesaja 6. En bedenk nog even dat het lied wat ik citeerde, heilig, 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 en dat er eindigt met drie enige God enzovoorts, dat lied letterlijk niet uit Jesaja komt, niet eens, maar uit Openbaring 4. Hè? Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Hier is het letterlijk uit geciteerd. Maar de volgende zin verklaart waarom het driemaal heilig staat. Toch? Namelijk die was, en die is, en die komen zal. Dat is driemaal heilig. Eenmaal in het verleden, in verband met de oud-testamentische geschiedenis. Eenmaal in de toekomst, in verband met zijn wederkomst, als hij de afgebroken draad, zal ik maar zeggen, nee, beter de afgesneden zaak, zal voortzetten op aarde, want zo staat het in Romeinen 9. Hè? Dus in zijn wederkomst, in de openbaring van zijn koninkrijk onder het nieuwe verbond. Dus kortom, eenmaal onder het oude verbond, eenmaal straks op aarde, ook aan Israël onder het nieuwe verbond, maar in die tussentijd, nu, wel degelijk ook. En daar gaat het hier nog over in openbaring 4. Nog net. Want hier gaat het nog net over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. In hoofdstuk 2 en 3 namelijk. En vanaf hoofdstuk 5 gaat het over de openbaring van het Koninkrijk straks in de toekomst. En precies op die grens wordt dit visioen gezien. Want dit visioen hier in openbaring 4 is net zo goed. Net als in Jesaja 6 een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En dezelfde vier dieren worden gezien. Alleen in Jesaja 6 staat erbij dat het vliegende vurige slangen zijn, serafs dus. En hier in openbaring 4 staat dat er niet bij, staat alleen maar dieren, maar de beschrijving van beide is volkomen gelijk. En het driemaal heilig uit Jesaja 6 betekent dus niet dat er drie goden zijn, hè? Maar ook niet dat er een drie-ene god is, zelfs dat betekent het niet. Ik zeg niet dat het niet bestaat, ik zeg alleen dat het dat niet betekent. Wat ik zeg is dat het betekent dat God heilig is in verleden, heden en toekomst. Dan hebben we de drie belangrijkste fasen uit de heilsgeschiedenis genoemd. Namelijk oude verbond, het nieuwe verbond, beide aan Israël, en daartussenin het nieuwe verbond in zijn hemelse toepassing. En daar gaat het visioen in het algemeen over, omdat die troon inderdaad gezien wordt in de hemel. Zodat de seraf ons inderdaad wijst op de verhoogde positie van Christus nu. En het wordt slechts in symbolische vorm uitgebeeld in het Oude Testament. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Het wordt hoog tijd dat ik terugga naar het schriftgedeelte waar wij vandaan komen. Ik dacht dat het langzamerhand voldoende duidelijk was dat de seraf hetzelfde is als de dieren, dan wel de cherubim, en dat het een uitbeelding is van de verheerlijkte Christus, met name in onze dagen. Want daar gaan al die visioenen over. En dat is ook precies wat vers 8 en 9 van Numeri 21 ons voorhouden. Namelijk, de Heer zei tot Mozes. En nou onthoud, Mozes staat voor de wet, het oude verbond. En ook voor de boeken van Mozes en de profeten in het algemeen. De oud-testamentische schriften. Zo is de naam Mozes in het Nieuwe Testament ook gebruikt, hè. En tot hem wordt gezegd, maak u een vurige slang en stel ze op een stang, dat is hetzelfde als en verhoog ze. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Nou, dan hou ik echt even onder mijn ogen erbij. Johannes 3, dus je moet het eigenlijk zien staan, hè. Johannes 3 vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn op een stang gesteld heeft, nou ja, verhoogd heeft dus. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. De zoon des mensen is de erfgenaam, de eerstgeborene van die stoffelijke wereld waarover hij zou heersen, en dus wordt hij uitgebeeld als de slang. Dat is geen probleem. Wat er gewoon staat, is dat deze seraf dus een beeld is van Christus. Hetzelfde geldt voor de cherub en de dieren, hè. En dan staat erachter, vers 15, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft, maar in Numeri stond, eigenlijk, opdat een ieder die haar aanziet, slang schijnt een vrouwelijk woord te zijn, dus vooruit, dan heet het haar, hè, maar dat een ieder die haar aanziet. En Johannes 3 zegt, opdat er ieder die in hem gelooft, want de gedachte is dat men in geloof naar hem opziet. En zien op betekent ook in het Nederlands soms vertrouwen in. Ja. En dus geloven in, en dat betekent het hier natuurlijk ook, hè. Opdat er ieder die in hem gelooft is hetzelfde als opdat een ieder die op hem ziet. Niet verderven, zegt Johannes 3 vers 15, dat schijnt er niet te moeten staan, omdat het in de grondtekst niet staat, maar er verandert niks mee hoor, heus niet. Maar het verderven wordt wel degelijk gebruikt Als de aanduiding van de werkzaamheid van al die vurige slangen waar het volk door gebeten werd, hè? Maar goed. Opdat er ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. Dat is wat vers 15 zegt. En dat is precies wat in nummerie 21 vers 9 staat. Het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Dat wil zeggen, hij verdierf niet, maar hij ontving leven. Zodat de verhoogde koperen slang in de woestijn door Mozes een beeld is van de verhoogde Christus in onze dagen, waarmee Mozes staat in de positie van het oude verbond, want de gedachte is dat op grond van wat in het Oude Testament en in de profeten in het algemeen gezegd werd, kortom op grond van wat door Mozes bekendgemaakt is, de Heer inderdaad verhoogd zou worden. Dat is alles. En dat is ook wat de Heer in zijn eigen dagen ook uitlegt aan vele van zijn tijdgenoten. Beginnende van Mozes en al de profeten enzovoorts. En daar gaat het om. Op grond van het Oude Testament zal de Heer verhoogd worden. En via Mozes werd hij dus ook verhoogd. Werd de koperen slang verhoogd namelijk. En dan volgt vers 16. En vers 16 van Johannes 3 loopt natuurlijk parallel aan vers 14 en 15. Alleen in vers 14 is het Mozes die de slang verhoogt. Maar in vers 16 is het God die zijn enig geboren zoon geeft. Heb u dat? Nou, Mozes stond immers voor het woord van God, dus dat maakt geen verschil, maakt niet echt een verschil. Mozes deed het, maar Johannes 3, vers 16 zegt, al zo lief heeft God, enzovoorts, heeft God het gedaan. Maar dat maakt geen verschil, het woord van Mozes was het woord van God. Nou goed, en Mozes had de slang in de woestijn verhoogd als beeld van de zoon des mensen, staat in vers 14. Maar in vers 16 staat, God heeft zijn enig geboren zoon gegeven. Dat wil zeggen, wat in vers 14 nog heet de zoon des mensen, is in vers 16 de enig geboren zoon van God. Kortom, in vers 14 is hij de slang en in vers 16 is hij, nou, eigenlijk de arend. En wat krijg je als je een slang en een arend? Ja. Juist, wat krijg je dan? Een seraf. Een vliegende, gevederde slang, jawel. Dat is de gedachte. En daarom is het type van Christus als zoon van God en zoon des mensen, beide. En juist omdat hij beide is, is hij de ideale middelaar tussen God en de mens. Dat staat in de brief van Timotheus in elk geval. Maar eigenlijk ook gewoon in Hebreeën. En daarom is hij ook degene aan wie gegeven is alle macht in de hemel. Want hij is de zoon van God. De erfgenaam van God. En op aarde, want hij is de erfgenaam van Adam. En hier wordt het ook bij elkaar getrokken. In vers 14 dus, de zoon des mensen verhoogd. Maar in vers 16 wordt de enige geboren zoon gegeven. Hij wordt gegeven. Waar dan? En dat heb ik u ook al vaker voorgehouden hoor. Waar is hij dan? In de hemel, jazeker. God heeft zijn enig geboren zoon gegeven. Er staat niet, God heeft zijn enig geboren zoon in de dood gegeven. Of laten kruisigen, of iets dergelijks. Dat is wel zo, zeg ik dan, maar dat staat hier niet. Staat er ergens anders. Hier niet. Wat hier staat, is dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, verhoogd heeft, die hoge positie gesteld heeft ten behoeve van de mens. En dat is precies wat Hebreeën 5 vers 1 zegt over de positie van de hoge priester. Namelijk, elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Nou ja, Mozes heeft hem verhoogd, of hoe je dat maar zegt, hè. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen, dus vanaf de aarde naar de hemel. En gesteld, neergezet, gegeven is een wat zwakkere uitdrukking. Maar wordt gesteld voor de mensen, ten behoeve van de mensen dus, in de zaken die bij God zijn. Hebreeën 5 vers 1, ja. En dat is heel de gedachte. Vanuit de mens wordt hij verhoogd. Maar God geeft hem gewoon. En daarbij wordt niet gesproken over zijn vernedering of menswording. Maar wordt gewoon gesproken dat God heeft hem tot hem gezegd... zit aan mijn rechterhand totdat ik u vijandig gesteld zal hebben... op de voetbank uw voeten. Psalm 110. Kortom, gij zijt hoge priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 nog steeds. Want daar staat dat zit aan mijn rechterhand. Totdat. En vervolgens, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van God uitgezien is het niet een verhoging. En dus staat het ook niet in Johannes 3, vers 16. Het was wel zijn verhoging, maar van God uitgezien was het dat niet. Van de mens uitgezien hooguit, maar van God uit was het gewoon zijn plaats. En dus, Mozes heeft hem verhoogd vanuit het oude verbond, waarin de Heer ook gekomen is. He, onder het oude verbond, onder de wet, he, gelaten vieren, geworden onder de wet enzovoorts. Wel, vanuit het oude verbond werd hij verhoogd naar de hemel, maar God heeft hem daar gegeven als hogepriester ten behoeve van de mens. En dat is mijn volgende punt. Het volgende punt is namelijk dat die seraf, dan wel Gerub, dan wel die verhoogde slang, de koperslang, inderdaad uitbeelding is van Christus als hogepriester. In ieder geval, zolang onze bedeling duurt. Dus het is actuele waarheid voor ons. Hij is hoge priester. En wie op hem ziet, wordt door hem behouden. Kortom, op dat, want daar hebben we het nog een keer. Er staat ook uitdrukkelijk weer in vers 16 van Johannes 3. Op dat ten ieder die in hem gelooft. Dat stond in vers 15 ook. Maar het is twee keer de verklaring van wat in nummer 21 vers 9 heet. Het zal geschieden, al wie haar aanziet, zo zal hij leven. En haar aanzien, wel, dat is hetzelfde als Hebreeën 2. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Of Hebreeën 12, aan het eind van het verhaal. Eén keer aan het begin in Hebreeën 2 en één keer aan het eind van Hebreeën 12. Namelijk, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Nou, daar zien wij op. Ja, dat is wat wij zien. Een verheerlijkte Christus. Nou, en dan ben ik bij de laatste vraag. Want nou is de vraag, wat zijn dan al die koperen slangen daar beneden? Waardoor ze gebeten werden, waardoor ze stierven? Nee, het is te ver gezocht. Hè? Als de verhoogde slang de hoge priester is van het nieuwe verbond. Oh goed, zal het nog anders zeggen. Als de verhoogde slang de verhoogde priester is van het nieuwe verbond. Dat is leuk voor de mensen die het uitschrijven. Die kunnen dat niet opschrijven wat ik nou zeg. Hè? Als de verhoogde slang de hoge priester is van het nieuwe verbond. Wat zijn dan al die slangen beneden? Dat zijn alle hoge priesters van het oude verbond. Maar het oude verbond is een bediening des doods met een heleboel hoge priesters. En het nieuwe verbond is een bediening des levens met maar één die het ook geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën. Nou, daar heb ik hem weer voor me. Hebreeën 10. Nou, had ik voor me, maar die bedoel ik niet eens. Ik bedoel één... twee bladzijden terug. Hebreeën 7. Waar gezegd wordt dat het nieuwe verbond beter is dan het oude, ondanks het feit dat het oude verbond zoveel hoge priesters kende en het nieuwe verbond maar één. Op grond van democratische beginselen zou het oude verbond dan beter zijn, want er waren er meer. Meer hoge priesters. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeën, dat is niet zo. Want hij zegt in vers 23 van Hebreeën 7... genen zijn wel vele priesters geworden... omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Het was juist een zwakheid, ze stierven allemaal. Bevestigen dus de zwakheid van het oude verbond. Daarom waren er zoveel hoge priesters. Nou, daar heb je die vele slangen. En dan vers 24, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, Ja, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek, hè? Dus, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En daarbij weer terug in Numeri. Mozes bad tot de Heere. En die zei, maak u zo'n slang en stel hem op een stang, verhoog hem dus, opdat een ieder die haar aanziet leven. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Wat er uitgebeeld wordt, is dat er inderdaad iets lichts, iets onverteerbaars, zelfs iets walgelijks zat in het manna, zolang het manna tenminste een uitbeelding is van het oude verbond. Want dat is geen bediening van leven. Geeft hooguit tijdelijk leven. Er zit dus een negatieve kant aan het oude verbond. Colossenzen zegt het ook, hè. De wet, het welk enigerwijze, de wet die enigerwijze ontstegen was, dat is als twee keer. Er was enigerwijze ontstegen. Op een bepaalde manier was hij ontstegen. Ja, dat klopt. Het was een bediening des doods. En er waren weliswaar vele hoge priesters, maar het waren allemaal bedienaars des doods in de praktijk, omdat de wet de mensen nog eenmaal veroordeelt. Maar er moest een andere hoge priester komen, één enkele, die van het nieuwe verbond. En die wordt uitgebeeld door deze verhoogde slang. Nou, dat is het verhaal. En dan vind je weer dus de twee aspecten van het woord van God. Aan de ene kant bediening van dood, in al zijn veelheid dus. En aan de andere kant een bediening van leven. Wanneer men ziet op het aards, op het oude, dan brengt dat inderdaad verderf met zich mee. Maar wanneer men opziet naar de door God aangestelde hoge priester van het nieuwe verbond, dan zal men inderdaad leven. Zodat je maar weer ziet dat Johannes 3 vers 16 zegt dat we zouden moeten geloven in degene die door God aan zijn rechterhand is aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om in hem en door hem leven te ontvangen. En overbodig te zeggen dat het dus automatisch tegelijkertijd inhoudt dat we dus inderdaad niet leven onder de wet, maar onder de genade. En dat we niet zien op al die slangen beneden, maar op die ene, de verhoogde, de gevleugelde, aan de rechterhand Gods. Wel, daar moeten we het bij laten vanavond. Ik dacht dat het wel voldoende was om een poosje te bestuderen. We zullen daarom de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond en dat u ons die ene hoge priester gegeven hebt, ook deze eenmalige hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. En we danken u dat wij ziende op hem inderdaad leven hebben ontvangen. Dat wij de naam des Heren mochten aanroepen en daardoor behouden mochten worden. We danken u, Vader, dat hoewel wij wellicht gebeten worden door die slangen beneden, dat wij niettemin leven hebben ontvangen in onze heiland. Onvergankelijk en een leven wat niet meer weggenomen kan worden. We danken u daarom, Vader, dat we mogen leven in de zekerheid des geloofs en in afhankelijkheid van u. Dat we ons mogen onderwerpen aan u en uw woord en daarmee deel hebben gekregen aan het leven wat u door dat woord ook aan ons hebt willen schenken. Wij willen u ook dankzeggen voor deze avond waarop we deze rijke woorden mochten bestuderen. We mogen zien hoe de profeten van ouds gesproken hebben over de zaligheid die aan ons is geschied. En dat zij al een blik hebben geworpen, zij het dan op geestelijke wijze, op die verhoogde heiland, op wie wij mogen zien in onze dagen en in wie wij zaligheid en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort hebben ontvangen. Wij prijzen daarom uw naam, dat u ons zo'n grote verlossing gegeven hebt. We bidden u daarom ook, Vader, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons inderdaad bewaren voor de boze en ons oog gericht houden op u, opdat we inderdaad zouden leven in afhankelijkheid van u, ziende op u en tot eer van uw naam. Amen.